Goedenavond, gemeente. De kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee K.M. Theo uit Voorthuizen voorgaat. De schriftlezing in deze dienst is uit Matthäus 13. De kerkdiensten volgende week zondag 23 januari in de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Van de Wind voor te gaan en in de avonddienst om 6:30 dominee Voets. Er zijn vandaag twee collecten. De eerste collect is bestemd voor de diaconie en de tweede is voor de kerk. Voor de aanwezigen in de kerk is de collecte bij de uitgang en u mag uw gave ook digitaal geven of overmaken. We bevelen de collecte hartelijk bij u aan. De voorzang is Psalm 92, vers 2. Het voegt ons met blijde klanken door het voorbedachte lied hem die het al gebiedt op harp en luid te danken. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk of thuis een gezegende dienst toe.
Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. En die zijn trouw bewaard van geslacht en tot in eeuwigheid. En die niet loslaat het werk waaraan zijn hand ooit is begonnen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we deze kerkdienst vanavond vervolgen door samen te gaan zingen uit de 126e psalm en daarvan het eerste en ook het derde couplet. We hopen vanavond, zoals al even werd gezegd, bij Matteüs 13 stil te staan, waar we de gelijkenis lezen van het tarwe dat samen opgroeit met het onkruid. Deze psalm die sluit daar mooi bij aan. Het gaat over zaaien, maar ook de tranen waarmee dat gebeurt. Maar we mogen vooral zingen over de oogst. God is een God die vrucht, die oogst wil geven. En dat mag ons bemoedigen. 126, 1 en 3. Laten we ook in deze avonddienst ons geloof belijden. En dat doen we met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, de 12 artikelen in verbondenheid met de kerk die over alle tijden en alle plaatsen is verspreid. En daarna zingen we als antwoord Psalm 147, het derde vers. Zeer groot is onze Heer, vol krachten, onpeilbaar diep zijn Gods gedachten. Dat is het derde vers van Psalm 147. En ik nodig u en jou hier in de kerk en ook thuis in de huiskamers uit om het als volgt in je hart mee te belijden. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Maar op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook zal terugkomen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van zonden, de wederopstanding van ons lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. Laten we samen bidden tot God dat Hij ons zegent hier en thuis. Laten we bidden. Heere onze God, goede en hemelse Vader, wij danken U voor deze zondag. En wij danken U dat de zondag de dag is waarmee we de week mogen beginnen, waarvanuit we het leven binnen mogen gaan. Het is die volgorde. Eerst U, eerst uw dag, eerst uw woord, eerst uw koninkrijk. En van daaruit mogen we het gewoon het alledaagse leven binnenstappen. Heere, wij danken U dat wij iedere week opnieuw mogen vertrekken en beginnen vanuit U. En ook op deze zondag, dit cadeau van U, prijzen wij U. Zojuist mochten we het doen met de psalmdichter van Psalm 147. U bent een zeer grote God, vol van krachten en onpeilbaar diep zijn uw gedachten. En dat beseffen we des te meer als we kijken naar de wereld van vandaag, waarin zoveel aan de hand is, waarin zoveel mensen innerlijk het spoor bijster zijn, waarin de pandemie en andere problemen zwaar op de maatschappij drukt en wij zelf niet of nauwelijks oplossingen weten. Heere, wij danken u dat wij in de kerk mogen uitkomen bij u en dat wij mogen geloven, u bent zeer groot, zo groot dat u ook deze tijd aan kan. Ja, uw gedachten zijn onpeilbaar diep. Ook met deze moeilijke fase in onze samenleving heeft u uw wijze en uw goede bedoelingen. Heer, wij bidden u, geef dat wij in ons persoonlijk leven ons vastklemmen aan u, de levende God. U weet vanavond hoe het met ons gaat, maar juist ook in deze crisistijd vinden veel mensen het moeilijk om te geloven, raak je zomaar achterop, kan het donker zijn in onze ziel, kunnen we worstelen met onszelf, met zonde en met gebreken in ons. Heere, wij komen vanavond bij u, niet in beseffen dat wij nergens zelf aanspraak op maken, maar wij schuilen bij u, in en door Jezus Christus. Hij is het die deze gebroken wereld is binnengekomen. Die alles van ons op zijn schouders heeft genomen. Die aan het kruis het oordeel droeg. En in de opstanding ons op een nieuwe manier opzoekt. Genadig door uw geest. Zodat wij met u mogen gaan leven. Wij bidden u, geef dat we juist in deze tijd, waarin er zoveel op ons afkomt, dichter bij u komen, dichter bij Jezus Christus. Ja, vervul ons met uw geest, vervul ons met uw genade. Wij bidden u, zegen ons als we de schrift openen. Vanavond mogen we een diepzinnige gelijkenis lezen over het tarwe en het onkruid dat samen op de akker gezaaid wordt en wat ook samen opgroeit tot aan de oogst. En deze gelijkenis mag ons helpen om zicht te krijgen op u en op hoe u de dingen regeert en hoe u uw hemels koninkrijk opbouwt. En wij bidden u, geef dat de verkondiging daar ook aan bij mag dragen. Geef dat de verkondiging goed zaad is, dat in ons hart en in ons leven ontkiemt, waardoor wij opengaan voor uw woord en uw woord opengaat voor ons. Zegen alle die een taak te vervullen hebben vanavond. Wij bidden u, geef dat de woorden van u ook thuis in de huiskamers op een goede manier mogen landen en in harten mogen binnendringen. En geef dat wij in deze vreemde tijd mogen ervaren dat u doorgaat en dat uw woord ons samenbindt en dat dat de bron van hoop en de bron van leven is. Ja, zelfs tot in eeuwigheid. Zo schuilen wij bij u in nederigheid, in het besef dat wij niets bij u in te brengen hebben, maar dat we alles te danken hebben aan Jezus Christus, uw lieve Zoon, die zijn leven gaf. Hoor ons in zijn naam alleen. Amen. We gaan de Bijbel, zoals gezegd, openslaan in Matteüs 13. Een hoofdstuk waarin verschillende gelijkenissen beschreven worden die de Heer Jezus vertelt en nagelaten heeft aan ons. En vanavond richten wij ons dus op die beroemde gelijkenis van het onkruid dat tussen het tarwe wordt gestrooid. En we gaan op zoek naar wat de betekenis, de bedoeling daarvan is. Ook voor ons vandaag. Matthäus 13, eerst lezen we vers 24 tot en met 30. En dan slaan we een klein stukje over en dan komt vanaf vers 36 de uitleg van de gelijkenis. Dat is tot en met vers 43. Maar eerst de gelijkenis zelf, vanaf vers 24. En die vertelt Jezus trouwens voor groot publiek, dus zeg maar voor iedereen die het maar horen wil. Een andere gelijkenis hield hij, Jezus, hun voor. En hij zei, het koninkrijk van de hemelen is gelijk aan iemand die goed zaad zaaide in zijn akker. Maar toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand. En die zaaide onkruid tussen de tarwe en ging weg. En toen het gewas opkwam en vrucht voortbracht, kwam ook het onkruid tevoorschijn. En de slaven van de heer des huizes gingen naar hem toe en zeiden, Heer, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Waar komt dan dit onkruid vandaan? Hij zei tegen hen, een vijandig mens heeft dat gedaan. En de slaven zeiden tegen hem, wilt u dan dat wij erheen gaan en het verzamelen? Maar hij zei, nee, opdat u bij het verzamelen van het onkruid niet misschien tegelijk ook de tarwe zelf uittrekt. Laat ze allebei samen tot de oogst opgroeien. En in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen, verzamel eerst het onkruid en bind het in bossen om te verbranden, maar breng de tarwe bijeen in mijn schuur. En dan lezen we verder in vers 36. En ondertussen zijn er dan heel veel mensen weggegaan. En de uitleg krijgt alleen de kleine kring van de discipelen te horen. Vanaf vers 36. Toen Jezus de menigte had laten weggaan, ging hij naar huis. En zijn discipelen kwamen bij hem en zeiden, verklaar ons de gelijkenis van het onkruid op de akker. En hij antwoordde en zei tegen hen, hij die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. En de akker is de wereld. En het goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk. En het onkruid zijn de kinderen van de boze. De vijand die het gezaaid heeft, is de duivel. En de oogst is de voleinding van de wereld. En de maaiers zijn de engelen. En zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de voleinding van de wereld. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alle struikelblokken en hen die de wetteloosheid doen. En zij zullen hen in de vurige oven werpen en daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Maar dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Tot zover de lezing uit het woord van God. Straks in de verkondiging zullen we zowel bij de gelijkenis als de uitleg ervan nader stilstaan. Voordat we dat doen, gaan we eerst nog met elkaar zingen. En dat doen we opnieuw uit de 147ste psalm. Deze psalm die zingt ook over het tarwe dat God wil laten groeien in het geheel van de schepping. En tegelijk is het ook beeld voor zijn koninkrijk. God wil zijn rijk opbouwen, ons heil bewerken. En daarvoor geeft hij zijn bedoelingen, zijn regels, zijn verbondsgeheimen, zegt Psalm 147. We zingen op weg naar de preek het zevende en het tiende couplet van deze psalm. Thank you. preek vanavond zal dus gaan over de gelijkenis van het tarwe en ook van het onkruid dat tussen het tarwe in wordt gezaaid. Gemeente van onze Heer Jezus Christus hier in de kerk en ook thuis, waarom grijpt God niet in? Deze vraag is misschien wel een van de meest gestelde vragen in relatie tot het christelijk geloof. En zelf kan de vraag ook wel eens door mij heen spelen. Een tijdje geleden nog, toen kwam er van dat nieuws naar buiten vanuit Nigeria. Misschien heeft u het ook meegekregen, december was het ergens. Een terreurbende had een kerk omsingeld op zondag, terwijl een kerkdienst werd gehouden. En de voorganger in die dienst die werd onmiddellijk overhoop geschoten. Van de 100 aanwezigen werden er 60 ontvoerd. Gelukkig mochten de kleine kinderen die erbij aanwezig waren wel achterblijven. Maar we voelen wel aan, juist die bleven natuurlijk ontredderd achter. Want ineens heel veel vaders en moeders die werden door die terreurbende meegenomen. Nou, als ik zo'n bericht lees, vanuit Open Doors kwam dat, dan kan je ineens worstelen met die vraag van: Heere God, waarom gebeuren zulke dingen? Waarom greep u niet in Nigeria? En waarom moeten de broeders en zusters in dat land daar, die toch al zoveel mee moeten maken, opnieuw zo'n traumatische ervaring doorstaan? Wij snappen dat niet. Maar misschien heb jij ook wel van die momenten waarop je maar heel weinig van de Heere God begrijpt. Als een goede vriend van je uit je klas ineens ernstig ziek blijkt te zijn. Of als een vriendin uit je klas met wie het toch al niet zo lekker ging, op een dag ineens vertelt dat haar ouders ook nog eens uit elkaar gaan. Van: Heere God, waarom gebeuren er zulke dingen? Wat is de bedoeling ervan? Wie begrijpt het? Of als je op andere manieren hoort van rampen, van ellende, van pijn, van ziekte, in het groot in deze wereld, ook in het klein van je eigen leven, ver weg en dichtbij. Het kan zomaar door je heen spelen en in je opborrelen. Van: Heere God, waarom? En waarom laat u voor ons gevoel soms op de meest moeilijke momenten, waarom laat u het juist dan soms zomaar afweten? Nou, de gelijkenis van vanavond geeft geen, laat ik zeggen, pasklare antwoorden op deze complexe vraag. En ik denk pasklare, simpele antwoorden bestaan er ook niet. Die zijn misschien zelfs wel verdacht. Wel kan onze gelijkenis ons helpen om die grote vragen te verwerken in ons geloofsleven. Want van alle gelijkenissen geldt dat ze een speciaal licht werpen op God en op hoe God regeert. Hoe hij de regie voert over deze wereld. Hoe hij zijn koninkrijk onder ons in ons midden opbouwt. Gelijkenissen onthullen iets van Gods regeerstijl. Hoe doet hij dat? Hoe bouwt hij zijn rijk op? In Nigeria, in Bruchem, in het leven van u, jou en mij. En dan geeft ons gelijkenis geen pasklare antwoorden, maar wel heel diepe inzichten die je geestelijk in je geloof kunnen helpen. Nou, als we de tekst ingaan vanavond, dan zien we daar die zaaier over de akker lopen. En goed om je te realiseren, voor de mensen toen en daar die daar om Jezus heen stonden, naar hem waren aan het luisteren waren, was dit een zeer vertrouwd, een zeer alledaags tafereel. Want ik denk bijna alle luisteraars toen, die werkten zelf in de agrarische sector. En toen, anders dan nu natuurlijk, ging men nog niet met moderne tractoren en met zaaimachines over uitgestrekte landerijen. En ook gebruikte men geen paarden in Israël, wat in heel veel landen door de eeuwen heen wel gebeurd is. Maar in de tijd van Jezus, in de tijd van Israël, in die dagen, dan zaaide men al wandelend, al lopend over de akker. En dan had zo'n zaaier een soort van grote tas om zijn schouder gebonden. En dan deed hij zijn hand steeds in en dan strooide hij van dat zaad zo breed mogelijk over de akker. Een zaaier die wandelt over de akker. Zo opent de gelijkenis met een zeer alledaags tafereel. Wat leren we hier als het gaat om Gods regeerstijl? Nou, die zaaier, horen we, staat voor de mensenzoon. En dat is gelijk veelzeggend. De Heere God regeert dus niet op een afstandelijke manier over deze wereld. Dat kan voor ons gevoel soms misschien wel zo zijn. Dan denk je van de Heere God lijkt heel ver weg, misschien wel lichtjaren ver van ons verwijderd. En toch correspondeert dat niet met de werkelijkheid. God wil juist op een heel nabije manier de dingen besturen. En met kerst hebben we dat in het bijzonder mogen gedenken en vieren. Dat God zo bijzonder is dat hij onder ons wil komen. In de Heer Jezus Christus. En zo wordt de koning van heel deze kosmos, hij wordt zelf een onderdaan. En hij beweegt zich tussen ons. Hij is in ons midden. En hij laat de hemel waar het heilig, heilig, heilig voor hem bezongen en bejubeld werd. Hij laat dat allemaal achter zich. En zo maakt hij zijn entree in het leven van u, jou en mij. Dus geen distantie, maar nabijheid. Geen kille afstand, maar betrokkenheid. Geen verre God, maar een God dichtbij. En ook al is Jezus nu terug naar de hemel gegaan, sinds zijn hemelvaart, toch mogen wij dat blijven geloven. Al heeft hij ons verlaten, hij laat ons niet alleen. Dat is juist geloof. Erop vertrouwen, ook al zie je het niet altijd met je ogen, erop vertrouwen dat Heere God door zijn Heilige Geest heel dicht naar ons toe komt en ons nabij is. Dat je dat gelooft, nu vanavond in de kerk, dat hij er is. En thuis in de huiskamer, als je meeluistert. Dat hij er is in Nigeria. Dat hij er is morgen. Als jij misschien die vriend of vriendin weer spreekt, die niet lekker in de vel zit. De Heere God wil in de Heer Jezus ons nabij komen. De akker in de gelijkenis, die staat symbool voor de wereld. En daarin wordt goed zaad gezaaid. Dus de Heer Jezus die bouwt zijn koninkrijk op door middel van zaadjes. En dat is ook leerzaam. Want kan je daarmee aankomen in de complexe wereld van vandaag? Regeren zou je denken, dat doe je toch door aan onderhandelingstafels te gaan zitten. Door grote conferenties te organiseren. Door een foto te maken op het bordes en dan als nieuwe ministerploeg aan de slag te gaan. Door je defensie op orde te hebben, je financiën en noem alles maar op. Wie regeert er nu met zaad? Gods regeerstijl is zodanig dat hij niet door kracht en ook niet door politiek beleid en door vergaderingen en zo zijn koninkrijk opbouwt. Maar door de stille werking van zijn woord en van zijn geest. En zo is Gods koninkrijk ook begonnen. Ergens heel klein in een uithoek. In Galilea. Een onbetekenend gebied op de kaart van deze wereld. En er waren 11 heel gewone mensen door de Heer Jezus geroepen. En ze gingen de grenzen over. En ze vertelden het. Hij is de redder, de verlosser, de opgestane. En zo begon het koninkrijk van God heel in het klein voet aan de grond te krijgen. En toen kwam er een Paulus, die pionierde verder. Hij ging naar gebieden als West-Turkije en naar Griekenland. En hij wist Italië te bereiken. En stukje bij beetje groeide de kleine kerk, de kwetsbare gestalte van Gods koninkrijk. En uiteindelijk heeft het evangelie er eeuwen over gedaan. om ons hier in Noord-Europa te bereiken. Dankzij mensen als Willy Brod en Bonifatius werden de lage landen gekerstend en kreeg de Heer Jezus het voor het zeggen in mensenlevens. En voor het oog stelt het altijd weinig voor. En de andere politieke machten van dat moment, die lijken altijd belangrijker en altijd relevanter. Maar ondertussen gaat de Heer Jezus door. Hij strooit goed zaad in de akker van deze wereld. En dankzij het werk van de Heilige Geest gebeurt het, ontkiemt dat zaad. Komen mensen tot geloof, tot verandering, tot overgave aan de Heere Jezus. En dat doet hij ook vandaag. Hij strooit goed zaad. Hij slaat vanavond niet met de vuist op tafel in jouw leven. En hij verlangt ook niet dat je allemaal spectaculaire ervaringen of zo doormaakt op geloofsgebied. Maar de Heere Jezus wil zaadjes in jouw leven strooien. Als je gedoopt bent, mag dat zo'n zaadje zijn dat heel vroeg in jouw leven is neergelegd. Als je in een christelijk gezin mag opgroeien, dan worden dagelijks die zaadjes gestrooid. Als de Bijbel opengaat, als er met je gebeden wordt als kind. Als je als tiener zelf leert bidden. Als je op zondag in de kerk bent of thuis online de dienst op, dan daalt dat hemelse zaad over jouw leven neer. En ogenschijnlijk stelt het niet zoveel voor. Je kan het zaad vertrappen. Je kan het zelfs stuk maken. Je kan het negeren in je leven. Maar ondertussen is het prachtig als dat bijzondere gebeurt. Als de geest met jou in de weer gaat. En als dat zaad tot bloei komt. En dat je ontdekt, God is de koning van heel het heelal. En de Heer Jezus, hij is de redder van mijn leven. En hij kan iets wat verder niemand op aarde kan. Zelfs de machtigste wereldleider niet. De Heer Jezus kan mijn hart voor zich inwinnen. Hij kan mij in aanraking brengen met zijn liefde en genade. En daardoor kan ik tot bloei en tot groei komen. Nou, dat mag ons verlangen steeds zijn, juist in onze tijd. Van Heer Jezus, regeer ons zo dat dat goede zaad in onze tijd niet vertrapt wordt of genegeerd, maar dat dat juist gestrooid en tot bloei mag komen in ons leven. We gaan gauw verder in de gelijkenis, want vervolgens lezen we dat er een tweede zaaier over de akker gaat. En hij komt in het holst van de nacht als iedereen slaapt. Dus je voelt deze man, die is in duister gehuld en die doet ook iets duisters. Want hij zaait geen zaad, geen goed zaad in de akker, maar onkruid, lezen we. En goed om je te realiseren is hier wat er in het Griek staat. Hier staat dolik. En dolik, heb ik even opgezocht, dat is een soort van plantensoort die in het Middellandse zeegebied veelvuldig voorkomt. En dolik kan ongeveer 25 centimeter hoog worden. Maar in de meeste gevallen wordt het zelfs nog een stuk groter. En dan wordt het een plant van ongeveer een meter hoog, dolik. Wat is daarmee aan de hand? Het bizarre van dolik is, het lijkt verdacht veel op tarwe. Heel die stengel zoals die zich ontwikkelt, de blaadjes die ernaast komen te zitten. Het is bijna identiek aan tarwe. Uiteindelijk is er slechts één verschil wat groot en opvallend is. Als die tarwe helemaal volgroeid is, dan komen er helemaal bovenin van die prachtige mooie tarwekorrels te zitten. Maar dolik, die produceert uiteindelijk van die zwarte, van die giftige korreltjes. En die komen helemaal bovenin te zitten. En als je die binnenkrijgt, als je die opeet, ja, dan zijn de gevolgen voor je gezondheid niet te overzien. Giftige zwarte korreltjes. Nou, dat zaait die duistere zaaier 's nachts in de akker. En de vraag is natuurlijk, waarom doet hij dat? De gelijkenis geeft geen verklaring, maar we stuiten hier op het raadsel van het kwaad. Er is in de wereld ook vandaag een kwade macht actief. En door heel de Bijbel heen worden we daar steeds op gewezen en mee geconfronteerd. De duivel, zou je kunnen zeggen, is de personificatie van het kwaad. In wie het kwaad zich samenbalt en persoonlijke trekken krijgt. Nou, geloof jij in het bestaan van een duivel? Nou, ik denk dat je zegt ja. Maar geloof je ook dat de duivel op onzichtbare manieren jou en mij probeert te infiltreren? Daar moet je eens over nadenken. Luther zegt ergens, de duivel, dat is de aap van God. Hij doet God na, hij speelt hem na, hij bootst hem na. Hij aapt hem na. En dat klopt. Dat zie je hier. Zoals God in de Heer Jezus jouw leven wil betreden, zo wil ook deze indringer, de boze, jouw leven binnenkomen en invloed op jou krijgen. Dat was zoals Christus goed zaad in jou zaait, zo wil de duivel dat ook zaad in jou zaaien. Alleen op een heel andere manier. Want het grote verschil is, die boze is een indringer. Een duistere personage, die hoort niet op de akker thuis, niet op de akker van de wereld en niet van jouw leven. De boze heeft slechte intenties. Hij wil je vergiftigen met van die zwarte korreltjes en het goede van God in jouw leven stuk maken. Zodat je niet opademt en tot bloei komt in het geloof. Maar dat je juist vol raakt van haat en ongeloof en boosheid en wrok en zonde. En het meest aangrijpende van onze gelijkenis, als je hem echt tot je door laat dringen, is misschien wel dat de boze zijn gang kan gaan. En dat hij ook mensen voor zich inwint. Door heel de geschiedenis heen zie je dat. Er is niet alleen een Abel die dat lieflijke offer tot God brengt, maar ook een Kaïn en die slaat zijn broer dood. Er is niet alleen een David, de man naar Gods hart, door hem uitverkoren, maar er is ook een Saul die door demonische geesten bezeten raakt. En er zijn niet alleen een Petrus en een Johannes onder de apostelen die met vallen en opstaan de Heer Jezus volgen. Maar er is ook een Judas en die verraadt hem. Er zijn niet alleen christenen in Nigeria, maar ook bendeleden, terreurmensen die de kerk stuk maken. En ook in onze samenleving, er zijn niet alleen gelovige mensen die het goede zoeken voor kerk en maatschappij, maar ook mensen die tot in de politiek toe het christelijke, de waarden en de normen, het koninkrijk van God proberen af te breken. En tot in jou en mijn leven toe probeert de boze bij je binnen te komen en je bij God, bij Jezus, bij zijn genade vandaan te trekken. En dat is zaak om daar scherp op te zijn. Ook bij jezelf. Wie is er aan het zaaien in mij? Waar laat ik mij door voeden? Door het goede of door het kwade? Door Jezus of door zijn tegenstander? Door de Heilige Geest of door duistere geesten? En ik denk juist in onze tijd, onze moderne tijd, kan de boze op duizend en één manieren bij jou binnen proberen te komen. Jongeren, ik zou denken aan films, games. Misschien heb je soms donkere, duistere gedachten over jezelf, of over andere mensen, of over de tijd waarin we leven. Leugens, fake berichten die heel veel stuk maken en wantrouwen zaaien in de wereld van vandaag. Ellende misschien dat in je leven gebeurt en waar je in blijft hangen, waar je zelf niet uitkomt. Waarom gebeuren zulke dingen? Wie kan de bedoeling, het geheim ervan doorgronden? Waarom trekt het kwaad zulke diepe sporen in de wereld in haar geheel en in mensenlevens persoonlijk? Het blijft denk ik een groot raadsel. De Bijbel, als je het geheel doorbladert, dan kom je bij de Judasbrief uit bijvoorbeeld. En die zegt, het heeft iets te maken met de val van de engelen. Daar wordt een tekst van genoemd, dat die waarschijnlijk voor de schepping er was, al in opstand kwamen tegen God. En zo in tegenstanders, in duivels, zijn veranderd. Maar dat is zomaar één tekst, moeilijk om te interpreteren. Daarom moeten we voorzichtig zijn om die niet te overvragen. De Bijbel zegt ook, het heeft te maken met Genesis 3. Wij mensen zijn tegen God ingegaan en daardoor ontvankelijk geworden voor die invloeden van de boze, het bereik van het kwaad. En dat is waar. En ook in ons leven blijft het een mysterie, een raadsel. Van wat is het kwaad? Hoe komt het er? En hoe komt het dat het aansluiting vindt? Ook bij mij. Moeilijke vragen. En toch helpt niet juist dan de gelijkenis ons een stukje verder. Want het personeel van de boer heeft een vraag. Heer, meester, zullen wij dat dolik? Zullen wij dat uit de akker verwijderen? En die vraag begrijp ik eerlijk gezegd goed. Dat personeel moet gedacht hebben, je laat die tegenstander toch niet zomaar rustig zijn gang gaan. Je laat je akker, de kerk, je gezin, je leven. Je laat dat toch niet zomaar beschadigen en kapot maken. Het gaat toch om de opbouw van Gods koninkrijk vandaag. Weg met die boel, moet het personeel van de boer gedacht hebben. We moeten dat eruit trekken. Maar dan komt dat verbazingwekkende antwoord van de boer. Hij zegt, nee. Wacht. Wacht ermee tot aan de oogst. En laat het dolik en het tarwe tot aan die tijd samen opgroeien. Wie begrijpt dit? God, waarom grijpt u niet in? Wie laat zijn tegenstander nu rustig zijn gang gaan? Misschien denk je als tiener, als ik God was geweest, nou, dan zou ik de wereld in één keer helemaal mooi en in orde hebben gemaakt. En dan zal ik al dat voortwoekerende kwaad, ik zal het weg hebben gedaan, in de prullenbak hebben gegooid, zodat niemand daar meer door stuk gemaakt wordt. Dan zou je die bendeleden in Nigeria tegengehouden hebben. De kerk in Nederland in één keer weer tot bloei brengen. Dan zou je je eigen geloof laten stralen van liefde en hoop. Dat is toch ons verlangen. En toch de regeerstijl van de Heere God is anders. God regeert, leert de gelijkenis, met geduld. En hoe langer ik daarover nadenk, hoe bijzonderder ik dat ga vinden. Dit betekent niet dat God het kwaad niet zo erg vindt, of dat hij er onverschillig onder is en schouders erbij ophaalt van zo van wat maakt dat uit. Nee, er zit een verrassing in onze tekst. Ik ontdekte dat dolik, dat moet in de grond blijven staan. En dat moet terwille van het tarwe. Want ik las onder de grond, als die beide planten naast elkaar staan en gaan wortelen, dan gaan die wortels helemaal door elkaar heen zitten, met elkaar verstrengeld en zo raken. En stel je dan voor als dat personeel van de boer komt en die gaat zitten trekken aan dat dolik en die gaat het uit de grond zitten halen. Ja, dan is het grote gevaar natuurlijk dat dat tarwe mee uit de grond getrokken wordt en dat ook het tarwe beschadigd raakt. Het schijnt zelfs zo te zijn, las ik, dat dat dolik ervoor zorgt, wat zo onder die grond verstrengeld raakt, dat zorgt ervoor dat dat tarwe extra stevig, extra diep in de grond wortelt. En daardoor blijft het overeind. Als er een windvlaag komt of zo, of ander noodweer losbarst. Voel je waar ik naartoe wil? Wij snappen vaak maar ontzettend weinig van dat grote geding in deze wereld. Tussen God en zijn tegenstander. Tussen de kinderen van het licht en de kinderen van de boze. Tussen het goed en het kwaad, het licht en het duister. En dat kan ons raken, dat kan ons leven moeilijk maken, enorm moeilijk zelfs. En heel vaak begrijpen we er niks van. Maar uiteindelijk mogen we geloven, de bedoeling van dat alles is, dat het jou en mij dichter bij God brengt. Dat ik des te meer Christus ga zoeken en des te meer me in hem ga wortelen. En dat mijn leven meer vrucht gaat dragen, de vrucht van de geest, de vrucht van geloof, van liefde, van geduld, van trouw. Daar is het God om te doen. En dan nog iets. Die regeerstijl van God is ook sterk gericht op de toekomst. En dat is logisch. Want vanaf het moment dat je gaat zaaien, dan ga je vooruit kijken. Dan ben je op weg naar het moment van de oogst. En de oogsttijd in Israël, dat is echt een enorm groot feest. Iedereen is dan blij, de kinderen en zo mogen erbij zijn. En als er heel veel geoogst moet worden, wordt er extra personeel ingehuurd. Alles en iedereen is vrolijk en zingt en danst van vreugde. Oogsten is feesten. En dan raap je eerst het onkruid bij elkaar. En dat bundel je wat. En dat gooi je vervolgens in het vuur. En daar steek je de brand in. En op de tarwe ben je vervolgens extra zuinig. Dat bundel je ook en dat sla je juist op in je voorraadkamers, in je voorraadschuren. Dus het tarwe gaat naar de schuur en het doodlik in het vuur. Ja, als het over die uiteindelijke terugkomst van de Heer Jezus gaat. Wat voel jij dan? Voel je een feeststemming als je doorkrijgt dat dan alle dingen naar een climax toe gaan? De wereldgeschiedenis, ons leven, dat dan de oogst binnengehaald gaat worden. Misschien, dat zou zomaar kunnen, in onze pandemie en daarachter al die andere crises die er zijn. Dan heb je soms het gevoel, heb je misschien ook wel eens, dat dat moment echt wel steeds dichterbij aan het komen is. We weten natuurlijk geen datum. Het zal als een dief in de nacht gaan gebeuren. Maar we voelen de tijd is zo spannend aan het worden, dat we daar echt op weg naartoe zijn. Voel je dan vreugde? Of is er dan aarzeling en onzekerheid in je hart van wat gebeurt er met mij? Ben ik dan tarwe en mag ik naar de schuur? Of ben ik dan dodelijk en ga ik in het vuur? Welke vrucht brengt mijn leven nu echt voor? Dan kan je zomaar twijfelen en misschien zelfs bang zijn. Nou, ter bemoediging wil ik een gedachte van Augustinus aan u meegeven. Hij zegt bij deze Bijbelpassage: wat in de natuur niet kan, dat kan in het geloof bij de Heere God wel. En dat is dodelijk, kan veranderen in tarwe. Voel je? Kijk, wij kunnen bang zijn voor die dag der aandagen, de dag van Christus toekomst. Maar dat hangt vaak samen met twijfels over onszelf en over ons geloof. En of niet het gif toch te veel heeft gewoekerd in ons leven. Maar de boodschap van de Bijbel is: kijk niet naar jezelf, maar je mag vandaag zien op de Heer Jezus Christus. En zo mag je je twijfels te boven komen. Als ik de lat langs mijzelf leg, dan zal ik altijd tekortschieten en altijd in gebreken blijven. Geen mens op aarde kan zeggen: met mij komt het straks sowieso wel goed. Nee, het is alleen in de Heer Jezus Christus. Als je geborgen bent in hem, als je schuilt achter hem, dan mag je geloven, ook al is er in mij veel duisternis. Ik ben een kind van het licht, dankzij hem. Ook al zijn er in mij zonden en gebreken, in hem mag ik mijn vreugde en mijn zuiverheid vinden. En zo nodigt deze gelijkenis ons uit om ons helemaal over te geven aan de Heer Jezus Christus. Als je jong bent, als je inmiddels ouder bent, dat je tot bloei komt met je leven in het geloof. En dan mag je dankzij Jezus Christus zelfs geloven dat je leven vrucht draagt tot in eeuwigheid. Gemeente, ik ga afronden. Waarom grijpt God niet in voor ons gevoel? En houdt hij er soms zo'n ingewikkelde regeerstijl op na? Ogenschijnlijk houdt hij zich soms stil. Nou, vanavond hebben we ontdekt dat de werkelijkheid heel anders is. Christus zaait goed zaad in je leven. En het dodelijk is er om je des te meer in Christus te laten wortelen. En geborgen in hem mag je op weg gaan, het feest van de oogst tegemoet. Amen. We gaan samen zingen over het oogstfeest in Israël, Psalm 118, vers 12 en 13. God samen danken voor deze dienst en ook voor elkaar bidden. Heere onze God, liefdevolle en hemelse Vader, wij danken u dat deze geschiedenis niet uitloopt op het niet, op een zwart gat, op de ondergang. Maar wij mogen geloven dat u alle dingen in uw hand heeft en dat de geschiedenis naar een climax toe gaat. Naar die dag der dagen, de dag waarop Christus blinkend verschijnt, de dag waarop uw koninkrijk zichtbaar en volledig zal baanbreken. Wij bidden u, bereid ons op die dag voor, dat we in ons hart op u vertrouwen, dat we niet op onze eigen manier denken de toekomst in te kunnen slaan, maar dat wij door u voor de knieën gaan en schuilen bij Jezus Christus in zijn bloed, in zijn verlossingswerk. Heer, wij danken u dat op die dag alle vragen en twijfels van nu verleden tijd zullen zijn. Dat het kwaad dan moe geworsteld zal zijn en definitief wordt vernietigd. Wij danken u dat uw tegenstander, die nu nog zoveel invloed en impact heeft, dan de verliezer zal blijken te zijn. En u, Jezus Christus, zal alle eer ontvangen. Heere God, tot aan die dag bidden wij u, ontfermt u zich over de wereld van vandaag. In deze tijden van pandemie wilt u uw wereld niet loslaten, maar voor ons zorgen en ook verlichting in deze moeilijke tijd schenken. Wij bidden u voor uw kerk in deze fase van de geschiedenis. Als er windvlagen over de akker van uw koninkrijk gaan. Wij bidden u, geef dat het tarwe er niet door losgerukt wordt, maar dat het des te dieper zich wortelt in u, de Heer Jezus Christus. Wij bidden u om bloei in uw kerk vandaag. En dat er iets van ons uit mag gaan in deze wanhopige tijd. Dat ook anderen, die soms in donkerte leven, het licht van u, Christus, mogen zien schijnen. Wij danken u voor deze dienst vanavond. Dat we rond een open Bijbel elkaar mochten ontmoeten. Dat wij u in het hart mochten kijken. Dat is zo groot en zo kostbaar. Wij danken u er eerbiedig voor. Wij bidden u, ga met ons mee de nieuwe week verder in. Help ons in alles wat op onze weg komt. Thuis, in werkomstandigheden, bij school of opleiding. Leid ons elke dag door uw geest. En geef dat te midden van alles in ons dat vlammetje brandt. Het vlammetje van de hoop, de vlam van geloof, dat u regeert en dat de toekomst aan u is. Dat wij schuilend bij Christus mogen verlangen naar die gouden stad die eens zal neerdalen. Wees ons zo allen nabij en hoor ons bidden om Christus wil. Amen. Ons slotlied is een gebed om de doorbraak van het Koninkrijk van God. Het gebed des Heren, gezang 5 is dat. Uw Koninkrijk komt toch, o Heer. En ook om een afbraak van het werk van de boze. 3 en 9 van het gebed des Heren. ontvang tenslotte de zegen van God en wees tot een zegen voor de mensen om u heen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.